Hey, welkom bij Over Diabetes Gesproken. De podcast waar we de wereld van diabetes ontrafelen. Ik ben Nick van der Halle en neem je mee op een boeiende reis vol inzichten, experttips en inspirerende verhalen. Klaar om te leren, geïnspireerd te raken en de impact van diabetes te begrijpen? Neem dan snel plaats, want hier begint Over Diabetes Gesproken. Welkom bij een nieuwe aflevering. Samen hier met Katrien en Stéphanie. Maar natuurlijk, ja, ik heb jullie al een beetje gesproken hier. De luisteraars hebben jullie nog natuurlijk niet gehoord. Dus ik zou zeggen, ja, stel jullie zelf heel even voor.
Ik ben Stéphanie en ik heb al diabetes sinds mijn 8 jaar. En ik ben nu 13, dus dat is al 5 jaar.
Oké.
En ik ben Katrien, ik ben de mama van Stéphanie en ook mama van Alexia. En voilà. Dankjewel om ons uit te nodigen hier.
Graag gedaan. Op een mooie zondag, zou ik zeggen, net voor de kerst. Natuurlijk, wanneer dat deze opname live gaat, ja, sorry mensen, kerst is al voorbij. Maar,
dan hebben we misschien al een witte kerst.
Wie weet.
Hopelijk, we kijken vrees ervoor.
Wij hopen er elk jaar op. Dus, ja. Maar ik ben al heel lang aan het wachten, moet ik zeggen.
Het blijft België.
dat klopt. Ik hoop. Ja. Marie, ja, je bent dan... van je 8 jaar heb je diabetes. Hoe was destijds die diagnose voor jou?
Oh ja, dat is eigenlijk uw wereld die helemaal verandert natuurlijk. Want ja, je gaat van een normaal leven naar totaal iets anders. Ja. En dat is een aanpassing voor jezelf, maar ook voor je gezin en voor je vrienden en voor de rest van je familie. Dus dat is niet alleen jij die daardoor gaat. Dus dat is wel... En zo de reactie van andere mensen, die is vaak ook minder...
Heftig.
Ja. En mama, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren, die diagnose?
Oh, we zagen het eigenlijk al een beetje aankomen, omdat de twee grootmoeders regelmatig zeiden van Stéphanie heeft heel veel dorst. Mm-hmm. Maar als ze een half flesje drinken, van een halve liter, en dan nog dorst hebben. En op een dag gingen wij naar Walibi en... Ja. Ze werd heel flauw en we zijn iets gaan eten en die klaarde terug op. En ik nam mijn gsm en ik raadpleegde dokter Google. Ik weet dat dat niet het beste doen is, maar het was dokter Google van TUZ in Leuven en ik kon eigenlijk alles afvinken. Dus mijn tranen liepen over mijn gezicht.
Okay.
En de papa was destijds toen nog iets geruster en die zei, wat krijg jij? Maar maandag, een bloedname en urinestaal bij de dokter wees al uit dat er heel veel suiker in haar bloed zat.
Ja.
En s'avonds zaten we op spoed.
Want is er in jullie familie een voorgeschiedenis van diabetes type 1?
Nee, geen type 1, nee.
Dus het was eigenlijk volledig nieuw?
Ja.
Okay. En dan komt er natuurlijk heel wat af. Het is een scenario dat we heel goed kennen.
Ja.
We hebben een beetje hetzelfde voor gehad. En ik weet nog, destijds mijn eerste reactie bij die diagnose was, hoe kan dat nu? Dat is toch pas iets als je ouder wordt, diabetes? Ja, dat is natuurlijk als ouder is dat heel moeilijk om te vatten. Maar ik denk, als 8-jarige op die leeftijd, dat is... Je hebt al een beetje de jaren ervoor ook meegemaakt. Dan denk ik aan verjaardagsfeestjes, feestjes met vrienden.
Ja. Ja,
dat wordt dan ineens helemaal anders.
Ja, absoluut. Zij was nog vrij klein, 8 jaar. Ik maakte gewoon een hele Excel-lijst met haar spuitplan. Wat zij mocht eten, wat zij niet mocht eten. Dat was ook een van de dingen bij de diagnose dat ik dacht, shit. Uh-huh. Hoe gestructureerd moeten we leven? Dat is zo not us. Nu, ik denk dat we heel snel het plan hebben opgevat van oké, we hebben wel diabetes, maar diabetes gaat zich aanpassen aan ons leven en wij niet aan de diabetes.
Oké, en hoe hebben jullie dat dan omgeschakeld, zal ik zeggen, op die manier? Dat je niet volgens de richtlijnen moet leven?
In het ziekenhuis kregen we een heel strak plan van 's ochtends zoveel koolhydraten, om 10 uur zoveel koolhydraten en dan zoveel insuline spuiten. En we hebben ons heel snel de regel van 3 heel hard meester gemaakt.
Oké.
Okay. In principe blijft dat hetzelfde en het is gewoon een logica toepassen. Maar ik merk wel in het ziekenhuis of gesprekken met anderen dat zij toch heel strak aan dat schema houden. Ja. En we hielden ons wel strak aan het afwegen en de juiste... insuline-eenheden toedienen voor het juiste aantal koolhydraten.
Ja.
Maar ook wel een beetje in functie van waar heeft ze zin in en wat mag ze eten.
Nee, natuurlijk.
Wat wil ze eten, liever gezegd.
Dat is ook iets dat wij kennen. We kennen heel veel mensen die dat de P-maaltijden links laten liggen. Ik denk dan, frieten dan in dit geval, frieten, pizza, pasta. Hoe was dat bij jullie in het begin? Was daar een beetje erg van naar of ging dat gewoon op tafel?
Ging gewoon op tafel.
Okay.
Ja,
Dat is de beste manier natuurlijk, hè, om te onderhouden.
Het was wel een beetje zoeken. En als we gestart zijn, zijn we ook met de pentherapie opgestart.
Ja.
En dan was dat wel een beetje zoeken, want inderdaad, die B-maaltijden, die zijn toch wel een uitdaging. Eerst zien dat we niet eerst de insuline gaven en dan pas begonnen eten. Ja. We gaven dan de insuline daarna. Of als ze al hoog stond, had ik een trucje van het hoge al weg te spuiten.
Mm-hmm.
En dan daarna de frietjes of de pasta.
Ja. Nu, pentherapie, ga ik eerlijk eens aan. Wij kennen die niet. Wij zijn direct opgestart met de pomp, natuurlijk. Ja. Dus, maar ik moet wel zeggen, ja, daar is het ook altijd. Ja, je moet voor de maaltijd bolussen.
Klopt.
Nu, eerlijk gezegd, wij doen dat eigenlijk nooit. Maar dat is ook een beetje afhankelijk, denk ik.
Ik heb daar ook heel rap voort naar gewerkt. Ja? En met zo daarvoor bolussen. Allee, ja, soms, wanneer in het begin deed ik dat veel vaker ervoor mijn pen geven. Ah, nou, ja, ik heb het al 5 jaar, dus dat is wel even ondertussen. De laatste jaren heb ik dan wel van, ja, geleerd ermee leven. Dus het wordt wel soepeler en je gaat je aan die strakke regels al wat minder houden, denk ik dan wel.
Ja, ik denk dat we vooral ook, of dat jij ook heel goed wist van, ik kan het dan of dan geven, en heel af en toe eens een regel laten vieren.
Ja, natuurlijk. Mag
om
ook,
het, om het leefbaar te maken, want je moet altijd aanstaan.
Het is ook heel logisch, je moet er toch heel je leven mee omgaan. Dus die paar keren dat je er dan niet zo mee bezig bent, dat is oké.
Ik denk ook dat dat iets is wat mensen niet goed snappen. Ik vind het een heel zwaar onderschatte ziekte.
Ja, is ook.
Vooral omdat je continu moet aanstaan. Je moet continu die waarden in doog houden. Je leert daar inderdaad mee leven, je leert daarmee omgaan. Ze heeft nu een jaar de pomp, ze wordt ook ouder, dus je merkt wel dat je dat wel wat moet lossen en daar had deze mama toch wel een beetje moeilijk mee.
Ja.
Zeker bij die pentherapie weet je heel goed, oké, voor zoveel koolhydraten moet ik zoveel insuline geven, bij de pomp moet je eigenlijk omgekeerd tellen, bijna niet meer zelf tellen of alleen nog je koolhydraten ingeven. En ik vind dat in situaties waar pomp dan niet meer doet of als ze een zware hypo heeft, even anders nadenken dan vroeger bij de pomptherapie. Zat ik er precies meer bovenop?
Oké.
Heb ik het gevoel.
Estelle Marie, wat is jouw idee ervan? En dan denk ik direct aan het pengebruik of de pomp. Wat is voor jou het makkelijkste?
De pomp is natuurlijk veel makkelijker, omdat die doet veel meer zelf. Ja. En als je te hoog staat, die regelt vanzelf.
Je kan er eigenlijk meer loslaten.
Ja, je kunt het loslaten, maar ik merk ze dat ook wel van mama en papa. Die kunnen dat minder loslaten, omdat ik, dat was een jaar geleden. Ik was 12 jaar. Dus dat ook wel, ik kon het allemaal zelf en ik heb het allemaal zelf beginnen doen met de pomp. En
ze kan het uiteindelijk beter dan wij.
Ja.
Omdat ze het ook altijd moet doen en wij er minder mee moeten kunnen bezig zijn. Ja, het is wel een hele lange weg geweest naar de pomp. Hè. Ja. Een hele emotionele weg.
En hoe komt dat, als ik vragen mag?
Stémarie wou echt geen pomp.
En hoe komt dat?
Ik vond het idee van iets aan u, dat je het nooit kon wegzetten of zo. Ik vond dat idee echt verschrikkelijk. En die draden.
De draadjes,
De draadjes, het kasken. Ik werd er eigenlijk een beetje zot van. En mijn dokters en mijn psycholoog en zo, die hebben echt heel lang gezegd van, het zou je zoveel beter doen.
Van de mama. Gesprekjes in de auto.
Wat was dan eigenlijk de doorslag om dan toch naar een pomp over te gaan?
Ik heb echt maandenlang elke dag 300 gestaan. En mijn waardes waren gewoon echt verschrikkelijk. En toen dacht ik van
het was heel hard vechten op een bepaald moment om maar waardes goed te houden.
Ja, en dan zo het... De regel zo van te wachten als je te hoog staat voor iets te eten, dat doe ik niet altijd. Maar als je zo meer dan 300 zet, dan natuurlijk wel. Maar altijd moeten wachten op dat eten en moeten blijven wachten en niet kunnen zakken.
Ja.
En ik denk dan zo het deeltje zo in de puberteit gaan, dat ook niet veel geholpen heeft eraan. Dus daarmee dacht ik van misschien is het dan toch beter en dan geprobeerd. En het is ook effectief heel veel.
Ja, dat geloof ik direct. Dat geloof ik direct. Dus positief natuurlijk.
Ja.
Dat je dan toch die keuze hebt gedaan.
Ja, Ja, en zeewaarden zijn ook veel beter.
Ja, dat geloof ik direct.
Nu, ze waren al wel goed, hè. We zaten meestal onder de zeven.
Ja, dat is al oké. Okay. Allee, dat is dik oké.
Okay. Maar ze gingen wel stilletjes omhoog, terwijl we wel heel hard ons best deden.
Ja, het lukte oprecht niet meer om mij op een goede wagen te laten staan. Het was heel moeilijk.
Dus het was toch wel een soort leidensweg om toch die keuze te gaan maken voor de pomp. Als ik het zo hoor, ja.
Nogal, ja.
Nee, maar dat is wel tof dat je dat hier heel even bespreekt. Want ik denk dat heel veel mensen daarmee kampen, hè, van pen naar pomp. Je hebt inderdaad ineens een medical device aan je lichaam.
Ja.
Dat je 24 op 7 moet dragen. Ja, een pen, die steek je weg.
Ja, ik ken ook iemand die is volwassen en die heeft ook diabetes type 1, al van als hij kind is. En die is ook onlangs overgeschakeld op een pomp. En dan merk je dat hij toch ook dezelfde struggles heeft.
Ja.
En ja, dat is soms ook, als mama, als ik zijn verhalen hoor, soms ook best wel emotioneel of confronterend. Dat je weet van, hier gaat mijn kind ook door of door moeten gaan.
Je moet natuurlijk aan die zijlijn staan. Hè?
En je moet aan die zijlijn staan, ja.
Ja, je moet even je kind laten doen en alles erdoor laten gaan en klaarstaan voor het op te vangen. Meer kunnen we ook niet meer doen als ouder op dat
Nee, vlak. Nee, dat klopt inderdaad. En je sprak daarnet over verjaardagsfeestjes en zo, en ik met mijn Excel-lijstjes. Maar je merkt dan ook dat heel veel mensen dat willen doen, daar ook wel heel angstig over zijn om het te doen. Om bijvoorbeeld haar te ontvangen, of zeker als het een slaapfeestje is.
Ja.
Ik denk dat we daar niet heel veel problemen mee hebben gehad. Dat heel veel mensen daar heel hard voor open stonden. Maar hier en daar dat er toch iemand zei van nee, liever niet. Dan wel niet in C zei dat het over de diabetes ging. Maar
eigenlijk wel.
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Het is nooit natuurlijk fictief gezegd dat het daarvoor was.
Jawel.
Oké, vertel zou ik zeggen.
Er was op nieuwjaar bij een buurmeisje, dat een goede vriendin van mij was, er was dan wel afgesproken dat wij daar zouden blijven slapen. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan uit angst van de ouders, omdat ze zeiden van ja, nee, ik wil het niet.
Het is ook een hele verantwoordelijkheid. Want ik denk, waar mensen heel vaak niet bij stilstaan, en wat ik vroeger nooit wou uitspreken, maar als je een hypo niet goed opvolgt, dan ga je in coma en ga je dood.
Ja. Ik denk dat dat heel veel angst nog bij mensen ook geeft. Natuurlijk, je moet ook wel weten met de pomp, zoals ze vandaag
nu
werkt,
wel, ja.
Wordt
nu
dat wel opgenomen.
Pomp.
Maar ik snap dat die angst, en dan denk ik aan pennen, dan is die er nog eens meer. Want je hebt dan nog eens de twee verschillende insulines. Waar al is, en dat weten we allemaal, we hebben die verhalen al gehoord, waar dat al wel eens in ongeluk gewisseld wordt.
Ja.
Maar ik denk ook wel, heel veel mensen weten niet waarvoor en wat diabetes eigenlijk inhoudt, of wat dat betekent. Of je weet, heel veel mensen denken diabetes, oh, je mocht geen suiker eten, maar je ziet de slapeloze nachten niet, je ziet het vingerprikken, het spuiten. Het
is een onzichtbare ziekte.
Het eten, het uitrekenen, dit en dat, je ziet het allemaal niet. En heel veel mensen trekken dan hun eigen conclusies over hoe dat zou gaan. En dan is dat eigenlijk helemaal niet zo. En je weet ook nooit over een persoon hoe goed dat die dat zelf onder controle heeft. Dus dat ook wel. Ja, mensen trekken gewoon snel hun conclusies over dingen.
Ja, wat zijn dan volgens jou de grootste misverstanden van mensen die daar geen kennis van hebben?
En
niet
staan
van.
Ze goed geregeld? Het is diabetes.
Hoe hard heeft ze de ziekte? Ik weet niet of je die al eens hebt gehad.
Is het een zware vorm?
Ja.
Is het de ergst?
Maar zij blij dat je kanker niet hebt, hè?
Oh, ja, die kan.
En ik vind dat zo confronterend eigenlijk, omdat kanker is natuurlijk heel erg, maar dan denk ik altijd van, maakt dat mijn ziekte minder erg?
Ja, exact.
Dus het is gewoon een compleet andere ziekte. En we moeten ook eerlijk zeggen, je geeft kanker hier aan. Ja, voor heel veel kankers zijn er natuurlijk ook al heel veel oplossingen.
Ja. Inderdaad, voor diabetes heb je dat niet. Dat
nee.
Ik vind dat, die ziekte die wordt veel meer in de kijker gebracht. Je weet oprecht wat dat betekent, wat dat inhoudt. Maar van diabetes, niemand weet er iets van.
Ja.
En dan,
een beetje misschien toch wel. Hè?
Ja, maar niet veel.
Nee, dat is waar.
Nee. Dus eigenlijk vind jij dat er meer awareness moet komen over
Absoluut.
Diabetes?
Zeker.
Maar langs een andere kant, met heel veel ziektes. Zo. Mm-hmm. Vraag mij iets over een andere chronische ziekte en daar ga ik ook niet het besef van hebben welke impact dat heeft op iemand zijn leven. Al moet ik zeggen, posten, nog altijd, redelijk veel op sociale media, waardoor ik ook wel in contact ben met andere zorgmama's, mama's die ook kinderen hebben met diabetes of andere ziektes. En dan, ja, de impact op een leven, op een gezinsleven ook, mm-hmm. ook voor de kleine zus die zich mee zorgen maakt, die ja, opkijkt naar haar grote zus, maar toch ook altijd bezorgd is van, en sta je goed de aandacht die zij ook moet missen aan tafel.
Je gaf het daarnet bij de kennismaking al aan. Je hebt nog een tweede dochter.
Ja.
Alexia, dacht ik.
Alexia, ja.
Kijk, ik heb goed geluisterd. Hoe gaat zij er eigenlijk mee om? Want zij heeft geen diabetes, denk ik.
Nee, ze heeft geen diabetes. Zij wordt dan wel in het ziekenhuis opgevolgd. Of ze doet mee aan een studie in elk geval. Waar het blijkt dat zij nu geen kans maakt op. Maar dat is ook heel tijdsgebonden, want dat kan op een jaar verschillen. Ja, wel goed, maar dat zijn ook... Ze is nog klein, ze is 9. Het zijn extra zorgen. En ik zeg ook net, ja, zij mist heel veel aandacht. Want met de pomp en met ouder worden is het wel een beetje beter. Maar ga je naar buiten, Estée-Marie, heb je alles mee? Heb je insuline mee? Heb je druivensuiker mee? Heb je zakje mee?
Maar ze denkt
heb
er wel
je prikker mee? Ja, maar ik bedoel maar, je gaat op stap... Het is Estée-Marie die aandacht krijgt, want ze moet alles mee hebben. Je zit aan tafel, het is Estée-Marie haar eten dat moet afgewogen worden. Het is Estée-Marie die insuline moet krijgen. Ja, en dat merk je soms wel dat dat verdeeld is.
Estée-Marie, hoe denk jij daarover?
Ja, je merkt ook wel dat zij er soms wel achter vraagt van dus is alles oké? Okay, of moet ik, als ik te laag sta, van, moet ik iets gaan halen of zo? Maar inderdaad, ze krijgt heel veel minder aandacht dan ik de afgelopen jaren heb gekregen. En ik denk dat je dat ook wel aan haar merkt, soms op van die kleine stomme momentjes, dat ze die aandacht oprecht dan wel mist.
Of heel hard gaat zoeken.
Ja, wat dat ook weer normaal is natuurlijk.
Tuurlijk.
Nee.
Ik heb er als mama ook wel mee geworsteld.
Ja, natuurlijk, voor jou, ook als ouder is dat natuurlijk een serieuze mentale impact. Je kinderen ook natuurlijk, maar er gaat een moment komen dat het van jou afgaat, moet ik zeggen. Dat klinkt heel raar, maar dan natuurlijk Estée-Marie er volledig alleen voor moet zorgen. Ja, dan moet je er nog altijd natuurlijk op die zijlijn blijven staan.
Ja.
Dus,
ik vind dan heel...
Ja, ik zie het aan je gezicht dat je het niet gemakkelijk mee hebt, maar dat is wel zo.
Ja.
Dus misschien dat het voor Estée-Marie wat leuker gaat worden, dat weet ik niet.
Ja, en ik denk dat zowel haar papa als ik dat op heel veel momenten heel goed kunnen lossen. Zeker als ik anderen hoor, omdat ik ook dat wel heel belangrijk vind dat ze daar super zelfstandig in is. Als we in het ziekenhuis waren, was ik ook direct voorstander dat zij zelf haar insuline kon toedienen.
Ja.
Ik weet dat ik daar een beetje heb moeten vechten voor mijn gelijk op dat moment, omdat zij nog wel heel klein was. Maar ik had zoiets van, ik wil dat mijn kind zelfredzaam is. Mm. En niet afhangt van een verpleegkundige die er op tijd moet zijn en er op school dan bijvoorbeeld om insuline te dienen.
Hebben wij meegemaakt, ja.
En als die een accident krijgt, die krijgt zelf iets voor en die is er niet. En dat kind heeft hulp nodig. Dat was voor mij...
Die afhankelijkheid eigenlijk van...
Ja, zij was natuurlijk al 8. En dan de verhalen van mensen rondom die zeggen... Dat zou ik niet kunnen, mijn kind een spuit geven. En dan denk ik...
Je hebt niet veel keus natuurlijk.
Nee, dat op dood gaan, hè.
Ja, dus... maar inderdaad, ik denk dat dat zo'n beetje de moeilijkheid is als je er niet in zit. Dat natuurlijk wel raar is voor sommigen. Maar ik denk, het is maar iets... 13 nu? Ja, klopt toch? Als ik de juiste berekening heb gedaan. Natuurlijk, binnen 5 jaar, dus je hebt nu 5 jaar diabetes, binnen 5 jaar ben je 18. Wie weet zegt Estée-Marie, ik wil de wijde wereld in. Ja, hoe sta je daar dan tegenover?
Dan mag zij van mij de wijde wereld
in. Ja, tof.
Ik heb een tijdje geleden hoorde ik een verhaal, ik weet niet meer waar, gelezen of gehoord, van een mama En die was aan het vertellen, haar dokter had ook diabetes type 1. En die zei, ze drinkt ook graag eens een wijntje. En ik heb echt gehuild.
Waarom?
Ja, omdat... Ze was toen toch nog wel wat jonger. En dan denk ik, ja, tuurlijk kan dat. Maar alcohol, er zit suiker in, wat doet dat met een lijf? En ja, ik denk dat hij ook op kot zat en denk, ja, kan gewoon.
Ah, zo op die manier. Ja, oké. Okay. Ja, ja. En natuurlijk, ja, binnen 5 jaar staan technologieën nog eens verder ook. Dus misschien moeten we zelf niet meer doen. Neem het allemaal over, wie weet.
Maar ook dat vind ik een enge gedachte.
Ja?
Doet uw auto of uw gsm altijd alles wat hij moet doen?
Mijn auto gelukkig wel. Mijn auto gelukkig wel, want ik moet daar wel eerlijk in zijn. Ik doe heel veel op automatische piloot in de auto. Mijn gsm, die doet het, ja, de meeste momenten wel goed.
De meeste momenten wel je, goed, waardoor je erop vertrouwt. En dan is er één moment dat je hem heel hard nodig hebt en misschien niet marcheert. Dat vind ik moeilijk aan het in handen geven van technologie.
Ja, ik snap dat. Maar aan de andere kant, dat maakt het ook een stuk gemakkelijker.
Absoluut, daarom heeft ze ook een pomp en vertrouwen erop. Maar er zijn momenten waarop ik mezelf erop betrap. Ik zal nooit vergeten dat ze diabetes heeft, maar dat het zo precies toch op het plan verschijnt. En dat ik dan zo even...
Beste Marie, hoe denk jij erover als je je mama hier zo erover hoort praten?
Ik snap hem wel, want ja, de pomp en sensoren en zo, die geven ook veel meer foutmeldingen dan wat ze eigenlijk zouden mogen geven. Maar ja, ik snap haar bezorgdheid er wel in, want het geeft inderdaad wel veel meer foutmeldingen dan het zou mogen. En nu vooral met deze van Medtronic ben ik er iets minder tevreden over dan ervoor. Ja, ik ga daar niet over liegen, dat is gewoon zo. Ja, dus het is langs de ene kant wel eng, inderdaad.
Okay.
Dat het zou overnemen.
Stel, jullie hebben alles in handen vandaag. En jullie mogen kiezen, hoe zou binnen 10 jaar jouw diabetes er dan uitzien?
Weg.
Weg, oké, dat is heel duidelijk. Nee, dat is ideaal. Dat zou ideaal zijn natuurlijk, als het weg is. Maar stel dat dat niet natuurlijk is, want ja, we zijn natuurlijk volop bezig wel met het onderzoek nog. Maar ja, we gaan natuurlijk binnen 10 jaar, het zou nogal heel snel zijn dat het opgelost is. Hoe zie jij dan technologie, om het even daarover te hebben?
Een pomp met insuline en glucagon.
Oké. Bestaat eigenlijk al vandaag?
Ik denk dat ik er vaak al eens iets over gelezen heb.
Ja, alleen in België is... We lopen altijd een beetje achter. Pas op, alles is wel in orde natuurlijk.
Maar op diabetesvlak toch wel heel blij dat we in België wonen.
Dat is wel waar. Dat is wel waar. Dus,
qua ondersteuning van ziekenhuizen en zo.
We hebben niet altijd het allernieuwste materiaal, maar we zijn wel altijd mee. Hè.
Ja.
Dat moeten we wel zeggen. Natuurlijk, het verhaal in Nederland is ietsje anders. Natuurlijk, het is ook heel het zorgsysteem dat anders is. In Nederland heb je natuurlijk wel meer eigen keus in die zaken.
Maar je moet er ook meer voor
betalen. Maar je moet er ook voor betalen. Dat is het.
Dus, want het is ook wel een hele dure ziekte.
Zeker. Als je gaat kijken naar de pomp alleen al, ja, die is eigenlijk al €5.000. Reken al die sensoren erbij. Ja, dan komt er wel wat bij kijken. Dus gelukkig is dat niet. En blijft dat ook zo. Maar natuurlijk het andere gekke, jullie hebben de pennen ook gehad.
Ja.
Daar heb je dan weer de penaaltjes die niet vergoed zijn. Dat is toch ook soms een rare situatie, want ja, dat is de enige manier om insuline in je lichaam te krijgen. Maar nee, we hebben een goed systeem. Laten we er wel eerlijk over zijn.
Nee, daar zijn we heel, heel blij mee. Maar ja, soms als je alles goed opvolgt, dan is het frustrerend dat je inderdaad niet de nieuwste technologie hebt.
Ja.
Maar ja, die kost ook handig. We hebben een tijdje voor de
Dexcom
6 of 7.
6. Ja.
Hem zelf willen aankopen, maar dan ben je gemakkelijk €400 per maand
kwijt. Ja, dat is wel.
Nu,
positieve is natuurlijk de 7, je kaart hem net aan, is vanaf binnenkort ook bij ons bekrijgbaar, via DAC. Dus dat wordt inderdaad wel ingezet voor mensen met type 2, om die toch ook veel gemakkelijker aan te brengen. Ja, want dat is vandaag nog ook wel een probleem. Hoe raak je aan sensoren? Dat is in België toch ook nog wel een issue.
Ja, het is niet simpel als je ze zelf wil aankopen.
Ja, dan is er eigenlijk geen optie bijna. Want je kan ze niet bij de apotheek gaan halen.
Nee.
Je kan ze online, je kan ze vinden. Maar als je goed kijkt, zijn het al buitenlandse websites. Dus het is moeilijk. En ja, ik moet wel zeggen, er zijn heel veel mensen met type 2 die dat eigenlijk ook ja, die technologie wel willen, maar er natuurlijk geen recht op hebben. Hè. Dat is een beetje het verschil daarin.
Ja.
Dus, beste Marie, Katrien, we zijn al een beetje zelfs over tijd, maar ik wil jullie zeker
twee
bedanken.
Twee taterwaters achter
ja,
de microfoon.
Dat is altijd, gemakkelijker natuurlijk. Maar ik wil jullie enorm bedanken
voor
jullie tips en tricks, jullie inzichten die jullie hierin gedeeld hebben. Ik ben er zeker van dat er mensen heel veel aan gaan hebben. Maar ja, ik wil jullie bedanken voor jullie komst hier.
Bedankt om ons uit te nodigen.
Graag gedaan. En dan zeggen we naar de luisteraars. Tot de volgende keer.
Ciao.
Bye.